BNR Nieuwsradio. De Perestrooikast. Geert-Jan en Floris.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 139 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En de derde aflevering van onze zomerserie.
6 weken lang hebben wij een bijzonder interview met een Perestrooikast. Met 1 rode draad, de relatie tussen Oost- en West-Europa. Vorige week was dat Casper Veldkamp, bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.
En vandaag een nieuwe Perestrooikast over datzelfde thema. Bij ons in de studio in Amsterdam, schrijfster Sana Valjulina, geboren in Estland.
Met Poetin praat je niet. Jullie willen graag dialoog. Ook met de duivel.
Ik hoef niet per se te praten met de duivel. Maar is er dan iemand anders tegen wie je kan praten?
Ik ben voor de dialoog met gegijzelde mensen en niet met hem. Niet met de gijzelaar.
Jarenlang waarschuwden Warschau, Riga en Vilnius de westerse hoofdsteden voor de Russische beer. Maar Parijs, Berlijn en Den Haag keken naar de economische voordelen van zaken doen met Rusland en luisterden niet naar het gegrom en de noodkreten van die kant.
En laten we eerlijk zijn. Het is eigenlijk voor ons in het Westen een wake-up call in slow motion geworden. Want signalen waren er de afgelopen jaren voor ons allemaal eigenlijk genoeg. Het is tijd om na te denken over die relatie en die kloof tussen Oost en West. En dat doen we dus dit keer nogmaals met romanschrijver Sana Valjulina.
Welkom hier in Amsterdam.
Dank u wel.
Goed dat je hier bent in de studio. Even naar die dag van 24 februari.
Ja.
De dag dat Rusland Oekraïne binnenviel. Uh-huh. Zag je dat aankomen?
Nee.
Wie wel, langzamerhand?
Nou, ik heb iets heel interessante opmerkingen van een of andere studiegenoot op Facebook gehoord, gelezen. Als we allemaal braaf naar tv hebben gekeken al die tijd, zouden we dat hebben kunnen aanzien komen. Want namelijk op de tv is al vanaf 2014 enorm oorlogspropaganda gaande.
Op de Russische televisie bedoel je?
Op de Russische televisie. Maar geen zinnig mens kijkt naar de Russische televisie. Uh-huh. Dus op die manier, misschien mis je ook wel wat als je niet naar die televisie kijkt. Maar natuurlijk zag ik heb er niets in aankomen. Niemand.
Ja.
Niemand die ik ken.
Sana, als we het hebben over de relatie tussen Oost en West, hoe kijk je naar? Wat komt er als eerste in je op?
Op dit manier zit ik heel erg in een probleemhoek. Eigenlijk is de vraag over mijn geestestoestand. En die is vrij wankelmoedig, omdat ik steeds maar beweeg tussen hoop. Een beetje hoop en een beetje en ook een vrees en wanhoop.
Wat is de hoop?
En verdriet.
Zullen we positief beginnen? Wat is de hoop?
Hoop is, laatst had ik een beetje hoop gekregen, omdat ik een interview heb gehoord van met een Russische politicoloog. Waarschijnlijk op Radio Svoboda. Dat is de uh-huh. Radio Vrijheid. Waarin hij eigenlijk vrij overtuigend poneerde dat Poetin aan het verzwakken was. En dat gaf me heel veel hoop. En dat ook heel veel elite, of een deel van elite, ontevreden was. En nog steunde ze hem. Maar naarmate hij meer zou verzwakken, zouden ze misschien ook op een gegeven moment coalities gaan vormen. Of zo. Aan de andere kant, zei diezelfde meneer, krijg je het gevaar van de machtsstrijd tussen elites. En wie dan wint, is ook niet duidelijk. Dat was toch een beetje hoop vanwege dat verzwakkende van Poetin. En hij neemt inderdaad al heel lang geen beslissingen. Maar gisteren heb ik weer was ik een beetje wanhopig in te zien van, was weer een andere politicoloog. En die zei dat hij zag echt niet gebeuren. Coup d'état zag hij echt niet gebeuren op dit moment. Omdat Poetin is omgeven door een web van veiligheidsmensen. Daar zijn iets van 50.000 VSB'ers. En mensen worden afgeluisterd. Ze kunnen met elkaar niet goed communiceren. En er is ook nog iets, dat wist ik dus niet. Er bestaat kennelijk zo'n presidentiële lijn. Hè, en die kan in zijn geval niet afgebroken worden. Zoals het bij Gorbachev was gebeurd in de coup toen hij ergens zat. Weet je wel, toen in 1991 volgens mij. Dus Poetin is eigenlijk, en zij zijn gewoon bang. En er verdwijnen ook mensen nu, of ze krijgen huisarrest. Dus die man was weer heel, niet wanhopig, maar ze zijn eigenlijk gewoon vrij neutraal. Maar ik werd er een beetje, dacht ik, ah. Oh.
Maar wat is dan je eigen gevoel als we het hebben over die afstand tussen het huidige Russische regime en de rest van Europa?
Nou ja, ik ben natuurlijk ongelooflijk blij en ongelooflijk optimistisch in die zin dat er natuurlijk eindelijk, het lijkt alsof Europa eindelijk inziet wat voor land Rusland is toch. Dat Rusland heeft zijn ware gezicht laten zien, als het ware. Terwijl, naar mijn idee, is het al jaren gaande. Maar nu is het, Rusland heeft gewoon die rode lijn overgeschreden. En dat kan gewoon niet. Dus ik ben verheugd. Ergens denk ik dat ik verafschuw pacifistische geluiden die dan uit allerlei hoeken komen. Bijvoorbeeld in Duitsland. Hè, dat er ook intellectuelen met Jürgen Habermas die dan allerlei brieven schrijven van de oorlog. We moeten pacificeren. Nou, met Poetin pacificeren? Ik snap er niks van, die naïviteit. En ook heel erg kort termijn denken. Voor intellectueel totaal onbegrijpelijk. Stel je voor, er wordt onderhandeld en Oekraïne moet dus alles slikken. Alle Russische voorwaarden slikken, dan krijg je niet alleen een gevaarlijke situatie van Europa, maar een hele nare wereld. En het gaat ons heel erg duur te staan binnenkort, op hele korte termijn, want dan krijg je een wereld waarin de recht van de sterkste geldt. Uh-huh. En dat willen we toch niet, en dat gaat heel veel geld kosten.
We praten zo door, dus hou wat je net hebt gezegd vast. Maar eerst even ons standaard riedeltje. Je weet het namelijk inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter @perestrooikast of mail ons op perestrooikast@bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook.
Ik ben Floris Akkerman.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestrooikast. Voor de luisteraars die je niet kennen, wat is je nationaliteit en waar heb je gewoond?
Op dit moment Nederlands. Ben ik Nederlands. Natuurlijk, toen ik in de Sovjet-Unie woonde, was ik... natuurlijk. Eigenlijk helemaal niet natuurlijk. Want daar stond namelijk Tataars in. Want de paspoorten, daar werd je etniciteit aangegeven. En niet, het was een Sovjet-paspoort. Maar het was wel, ik was Tataars in mijn paspoort. Dat is eigenlijk achteraf gezien, vind ik het heel gek. Maar toen niet. Toen vonden we het eigenlijk volstrekt normaal. Dat er Jood stond of Oekraïner of Moldaviër. Dus dat stond in mijn paspoort. En om naar Nederland te komen, had ik een buitenlands paspoort nodig. Want je hebt dus binnenlands paspoort, waarin Tataar stond. En je had een buitenlands paspoort nodig om naar het buitenland te komen. En daar moest ik dus, die moest ik aanvragen. Toen ik ging trouwen, moest ik het aanvragen en visum wachten. En toen kreeg ik een buitenlands paspoort. Daarmee kwam ik naar Nederland. En toen moest ik nog een paar jaar wachten totdat ik Nederlands paspoort kon aanvragen. Dus ik heb geen Russisch paspoort. Zoals sommige Russinnen hier, die hebben dubbele nationaliteit. Die hebben Russisch paspoort en Nederlands paspoort. Ze hebben nog een Russisch paspoort behouden, maar ik had niet eens een Russisch paspoort. Want de Sovjet-Unie was ingestort, dus het land bestond niet meer.
Je bent in Tallinn geboren?
In 1964.
Maar je bent dus niet Estisch?
Misschien verwacht men dan, als ik zeg ik ben in Estland geboren, dat ik een Est ben, maar dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Ik ben etnisch Tataars. En dat komt omdat mijn ouders ooit, mijn moeder, in 1943 in Estland terecht is gekomen. Uit Rusland. Het was tijdens de Tweede Wereldoorlog, of de Grote Vaderlandse Oorlog, zoals het in Rusland wordt genoemd. En mijn moeder die was geboren in de buurt van Leningrad, wat nu Sint-Petersburg is. En tijdens de oorlog was dat de frontlinie. Toen Leningrad werd belegd door de Duitsers. En ze moesten oprotten. Ze moesten het westwaarts werden ze door de Duitsers gedreven. En zo is mijn moeder langzamerhand steeds maar bewegend naar het westen. Met haar moeder en broers en zusters. Uiteindelijk zonder haar moeder en één broer, want die zijn omgekomen onderweg, is zij dus met overgebleven zuster en een broer in Estland terecht te komen.
Geboren dus in 1964 in Tallinn. Daarna in 1982 naar Moskou gegaan om daar Noorse taal en letterkunde te studeren. En in 1989 naar Nederland gegaan. Dus alle windrichtingen zijn jou wel bekend als we het hebben over Oost en West.
Zo ziet het er een beetje naar uit, inderdaad. Zo zie ik mezelf niet echt, maar inderdaad. Het is een vrij breed spectrum waarin ik me vooral ook geestelijk beweeg, maar ook soms fysiek.
En om gelijk een grote vraag erin te gooien. We zijn nu bijna 6 maanden na die 24 februari. Als jij het zou mogen samenvatten, waar staan we nu?
Nou, ik denk dat het op dit moment... Het is natuurlijk een soort impasse daar met de oorlog. Oekraïners willen dus Kherson bevrijden en zo. Maar ik denk dat het nu een bijzonder belangrijk moment is. Een soort van eikpunt om Oekraïne te blijven steunen. Want er treedt natuurlijk een soort oorlogsvermoeidheid in Europa. Dat daar dus die allerlei pacifistische geluiden zijn daar ook wel een bewijs van. En bovendien het leven in Europa, alles wordt duurder. Dus de bevolking gaat morren, dat soort dingen. En juist nu denk ik dat de regeringen van landen moeten heel goed aan hun bevolking laten, aan hun volk duidelijk laten maken dat wij nu echt moeten doorzetten om Oekraïne te steunen. Want nogmaals, als Oekraïne, wat ik net gezegd heb, Oekraïne Russische voorwaarden moet slikken, heeft Rusland gewonnen. Betekent dat Rusland wordt beloond voor zijn agressieve gedrag. En dat ook het recht van de sterkste dominant wordt in Europa. En dat is gevaarlijk, ook voor diezelfde bevolking. Mensen die nu klagen over stijgende prijzen. Maar dan weet je niet wat je dan gaat overkomen. Want Rusland, gisteren heb ik gezien of gelezen dat Medvedev ergens al geopperd dat Kazachstan een kunstmatige staat is.
En Georgië ook.
Ja, Georgië was het toch fake?
Dat is een beetje schimmig. Ja, misschien is het schimmig. Dat was ook meteen weer verdwenen. Mm-hmm. Dat was een beetje schimmige actie, maar...
Maar Medvedev is al wekenlang
op de...
een havik.
Ja?
En zich aan het warm lopen voor mocht er iets gebeuren. Ja.
Zo lijkt het. Maar bedoel je eigenlijk niet met waar staan we nu 6 maanden later in de relatie tussen Oost- en West-Europa?
Ja, maar ik denk wat Sana zegt, dat deels daar ook goed op aansluit. Omdat die oorlogsmoeheid die dreigt op te treden. Uh-huh. Dan krijg je een situatie waarin...
Mensen gaan roepen van...
We hoeven Oekraïne niet meer te steunen. Yeah. En met name in West-Europa dat je weer misschien die economische belangen boven die vrede- en veiligheidsbelangen gaat prevaleren. Terwijl we juist dachten dat de afgelopen maanden dichter bij elkaar was gekomen.
Ja, maar dat is ingewikkeld als mensen dat in hun portemonnee gaan voelen. Daarom moet er toch echt wel op de een of andere manier duidelijk worden gemaakt dat het eigen belang van Europa is om nu door te zetten, ondanks die offers. En dat heeft. Dus ik ben helemaal in de lijn met Stoltenberg. Hè. Hij heeft prachtig gesproken een paar weken geleden.
Yes, it is extremely important that we as politicians make sure that our countries provide support to Ukraine. And not only provide support to Ukraine, but provide substantial support to Ukraine for a long time. And that will have a price. But not to act and just let that brutality continue and let that brutality of Russia be awarded is for me a higher price.
Ja, laten we niet klagen hierover, want als Rusland nu dus zijn zin krijgt, dan krijg je een heel erg nare wereld. Van de 19e eeuwse toestanden gewoon. Wanneer recht van de sterkste geldt. Dat wil toch niemand?
Nee.
Lijkt mij.
Waarbij Stoltenberg volgens mij dat mandaat heeft hij niet. Maar eigenlijk soort oproep ook deed naar de overheden in Nederland, ja. Duitsland, noem maar op. Zo van, zorgen jullie ervoor dat er iets van financiële compensatie is voor jullie bevolking, ja, voor al die duurdere prijzen. En dan zorgen wij voor de vrede en veiligheid daarmee.
Ja.
Want hij gaf aan, het is erg als je iets meer voor je gas betaalt, maar het is nog erger als je zoals in Oekraïne het leven laat.
Ja, precies. Ja.
Dat soort geluiden zijn meer nodig.
Ja. Nou ja, gaat het natuurlijk over een moreel aspect van de problematiek. Natuurlijk, in eerste instantie het moreel aspect. Maar ook daarna zei hij precies wat jij zei ook, dus ja.
And then remember one thing. Yes, we pay a price. But the price we pay as the European Union, as NATO, is a price we can measure in currency, in money. The price they pay is measured in lives, lost every day. So we should just stop complaining and step up and provide support, full stop.
En dat was dus Jens Stoltenberg, de topman van de NAVO. Floris.
Thomas Hendrik Ilves, de president van Estland van 2006 tot en met 2016, waarschuwde het Westen standvastig voor Poetin en zijn imperialistische ambities. En hij was niet de enige, maar Estland was in 2004 al lid geworden van de Europese Unie en de NAVO. Dus waar was hij bang voor?
Nou, simpel. Estland kent Rusland. Estland heeft die geschiedenis meegemaakt. Dus ze weten waar ze het over hebben.
En waarom luisterde het Westen dan niet? Als met zo'n expert als oud-president.
Ja, Rusland luistert. Westen luistert meer niet naar dingen die in mijn ogen heel erg verstand klinken. Economische belangen natuurlijk ook, onder andere. Economische belangen. Rusland is een gigantische afzetmarkt.
Laten we een opzomming maken. Economische belangen.
Economische belangen.
We grenzen niet aan Rusland direct. In Nederland bijvoorbeeld?
We grenzen niet in Rusland. Bovendien heb je een prachtige. Je hebt gewoon een. Zuid-Duits verdient ontzaglijk veel geld met Russische geldstromen. Dus dat is natuurlijk ook economische belangen.
Uh-huh.
Lucratieve gascontracten. Hè? Dat is ook wat. Achteraf gezien en eigenlijk ook toen al duidelijk was dat je niet vooral niet afhankelijk moet maken van één energiebron en dan van zo'n land met zo'n bedenkelijk verleden en eigenlijk waarvan je echt niet weet welke kant het ooit op zou gaan. Dus dat zijn dingen.
Ja, en ik kan denk ik niet voelen wat jij voelt of wat andere mensen in de Baltische Staten voelen, namelijk Rusland in zijn mars heeft.
Ja,
en wat uit het verleden ook is gebleken. Ik bedoel, wij zitten hier veilig in Nederland.
Ja, dat is het. Ja, te goed. Het is gewoon eigenlijk. Ik wil niet zeggen dat Nederland niks heeft meegemaakt. Nederland heeft ook een prachtige en hele turbulente verleden ook. Door een prachtig rijke geschiedenis.
Zelensky heeft het nog over Den Briel gehad, hè? In zijn toespraak aan het parlement. Dus,
maar de Sovjet heeft Nederland niet meegemaakt. En dat is echt al die Oost-Europese landen die dus in de Russische invloedssfeer hebben gezeten, Sovjet-invloedssfeer, ze weten echt wat het is. Ze kunnen gewoon, je kunt de Russen gewoon niet vertrouwen. En zeker niet iemand die dus aan de macht komt uit de KGB gelederen. Nou, en dat is Poetin, die komt uit de veiligheidsdienst. Hè? Dus dat is eigenlijk vanaf het begin. Mijn moeder zei nou eens een KGB'er, voor altijd een KGB'er. En dat is niet alleen haar mening.
Ja.
Daar kun je niks goeds van verwachten. Want het is aard van het beestje. Zo zien we dat een beetje.
Ilves heeft in een interview met NOS eigenlijk aangegeven dat Nederland en Duitsland misschien wel een soort van desinteresse ook in het oosten vertonen. En Oostpolitiek was natuurlijk eigenlijk gewoon Duitsland-Rusland politiek en Estland deed er niet toe. Speelt dat ook mee?
Ja, dat speelt natuurlijk een rol, ja. Eigenlijk, er is wel kennis in dit land. Er zijn toch best wel goede mensen, maar er is heel weinig interesse daarin. Heel weinig. Het interesseert mensen niet. Het is toch meer gericht op de VS. Ja, dat zie je eigenlijk in alles.
Nederland?
Nederland. Met name Nederland. Ik heb het nu over Nederland. Nederland is heel erg gericht op Amerika. En heel weinig interesse belangstelling voor Oost-Europa. En als je geen belangstelling hebt, dan heb je ook geen kennis. Dan weet je ook niet wat zich daar afspeelt. Ook geen belangstelling voor de geschiedenis van die landen. Er wordt ook voortdurend bezuinigd aan de universiteit. En je kan nog wel. Wat heb je hier nog? Leiden heb je wel, ze proberen wel wat goede dingen te doen.
Amsterdam,
Utrecht is opgedoekt.
En Groningen heb je nog.
Groningen heb je toch nog, ja.
Dat is het.
Maar dan had je het Oost-Europa-instituut. Dat bestaat toch een beetje, maar ik geloof dat hoogleraar zich meer bezig met Azerbeidzjan houdt dan met de andere, dan Oost-Europa. Dus het is eigenlijk in politiek, daar is volgens mij dringt het totaal niet door wat zich daar afspeelt. Soms denk ik dat wat politiek betreft is heel erg weinig belangstelling.
Is die desinteresse ontstaan door de val van de Koude Muur? Dat we dachten van ja, het is voorbij. We hoeven
Maar misschien is het dus een euforie van kapitalistisch systeem heeft gewonnen. En nu gaan we allemaal lekker geld verdienen met ons samen. Groot afzetmarkt. Op die manier ook bekijken naar de wereld als een afzetmarkt.
Uh-huh.
En niet naar allerlei mensen die nog geschiedenis in zichzelf dragen. Geschiedenis die hun heeft gevormd, heeft bepaald. En die ook de toekomst zal bepalen in die zin. Dus dat is natuurlijk. Ja, dat is het ook.
Hoe is, denk jij, over een jaar de relatie tussen West-Europa en Rusland?
Ja, dat ligt helemaal aan hoe die oorlog zich gaat ontwikkelen.
En aan wie ligt dat dan? Aan het Kremlin?
Aan alle partijen. Je kan niks zeggen totdat je niet weet hoe de oorlog zich gaat ontwikkelen en hoe dat een beetje afloopt met die oorlog, dan kun je echt helemaal niks zeggen.
Je zag de annexatie van de Krim in 2014. Toen werd Rusland op een bepaalde manier gesanctioneerd. Niet zoveel als nu. Toen werd het uit allerlei overlegorganen gegooid. NAVO-Ruslandraad verdween, G8 werd G7. In 2019, dus 5 jaar later, zag je dat Macron Poetin uitnodigde op zijn werkkasteel in Brégançon. En Lavrov mocht om tafel met Le Drian, toen minister van Buitenlandse Zaken. Dat was dus eigenlijk na 5 jaar een moment dat er weer met elkaar persoonlijk op die manier werd gesproken. Zou het goed zijn als het op zijn minst zo lang duurt? Of zie jij toch liever wel dat er gesproken wordt met elkaar?
Nou, niet met Poetin. Als er maar niet met Poetin wordt gesproken, dan kun je toch niet. Met die man kan je toch niet. Dat is een oorlogsmisdadiger. Hij moet weg. Of hij moet berecht. Of hij moet voor de. Equivalent aan Nuremberg-proces.
Maar hoe werk je om Poetin heen? Hoe zorgen wij ervoor dat we een relatie met Rusland onderhouden?
Ik hoop, ik kan niks voorspellen, maar ik kan hopen. En ik hoop dat die man verslagen wordt. Dat is echt mijn hoop. Dat hij terechtkomt bij de een of ander tribunaal van wat mij betreft in Pskov. Hoeft niet hij komt uit Sint-Petersburg, van mij hoeft het niet, want dat is de grote stad. Pskov, Novgorod, ergens voor een tribunaal komt met zijn bende, want dat is gewoon een bende, dat is een criminele. Dat is voor mij. En dan weet ik ook niet wie daar in plaats van hem komt. Maar hij moet berecht worden, die man. Hij is een oorlogsmisdadiger. Het is fascisme wat zich daar nu afspeelt. Het is toch een fascistisch land. Daar ga je toch met Hitler weer toch ook niet onderhandelen.
Dat snap ik. Maar je weet, het is ongelooflijk moeilijk dus om iets te verzinnen om eromheen te werken.
Nee, het is ook onmogelijk nu.
Ja.
Ja, hij zit er nou eenmaal. Hij moet niet met hem. Hij moet gevochten worden, joh. Dat is het. En niet met hem gepraat. Absoluut niet.
Oké.
Je kan niet met hem praten. Als je nu met hem gaat praten, wat dan? Ten eerste stelt hij volstrekt idiote voorwaarden aan. Bijvoorbeeld aan Oekraïne. Moet Oekraïne dat allemaal zijn? Oekraïne gaat er nooit mee akkoord. En dan?
Ja.
Met Poetin praat je niet. Jullie willen graag dialoog. Ook met de duivel.
Ik hoef niet per se te praten met de duivel. Maar is er dan iemand anders tegen wie je kan praten? Als je tegen cancel culture bent en je wil lijnen openhouden.
Nee, ik heb het cancel culture natuurlijk niet. Poetin heeft Rusland gegijzeld. Ik ben voor de dialoog met gegijzelde mensen en niet met hem. Niet met de gijzelaar. Met gijzels wordt er niet gepraat. Dat is toch gewoon les nummer 1? Ja, wat een toestand.
En hier stopt het radiogedeelte van ons gesprek met Sana Valiulina. Maar niet getreurd, het hele gesprek kun je terugluisteren als podcast. Wij praten met haar verder over de kloof tussen Oost en West.
En je hoort veel meer over de familiegeschiedenis van Sana. Bijvoorbeeld over haar vader, een man die in de Tweede Wereldoorlog ook al moest kiezen tussen Oost en West. En een man die Sana leerde dat er ook een andere wereld was dan die van repressie en horigheid.
Ik had dus mantra thuis vanaf het begin eigenlijk, dat we het vooral het land wilden, dat we gewoon weg moesten gaan uit het land. Ik ben eigenlijk ontzettend anti-Sovjet opgevoed.
Luister dus nu naar onze langere podcastversie. Vrijdag 5 augustus staat deze online. En bekijk ook even de show notes op www.bnr.nl/perestrooikast. Want dan verwijzen we je graag door naar een film die Sana maakte over haar vader.
Dan is aan mij de eer om de gast van volgende week aan te kondigen. Robert Serri. Oud-ambassadeur in onder meer Moskou en Kiev, was de eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne en is op dit moment ook in Oekraïne.
Volgende week woensdag op de radio en online. Wil je niets missen? Abonneer je dan nu op BNR Perestrooikast.
Heito.
Baka.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.